Goedenavond. Het is goed hier te zijn, ook met een interessant onderwerp. Kunnen we beginnen met één rare Bijbeltekst? En we kunnen dat tekst vinden in Korintiërs, de eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 16, vers 13. NBG, ik gebruik dit een nieuwe Bijbelvertaling. Het is geen goede Bijbel voor Bijbelstudie, maar het heeft betere Nederlands voor mij. De NBG heeft oude woorden dat mensen gebruiken niet meer. En ik heb geen behoefte om met dode mensen te praten, dus ik wil alleen de moderne Nederlands leren. In de NBG staat, blijf waakzaam, staat in het geloof, wees mannelijk, wees sterk. Nou, oude Bijbels hebben wees mannelijk, maar veel mensen vandaag denken, ja, wat precies bedoelt wees mannelijk? Nou, ik ben meer dan half mijn leven in Zuid-Amerika gewoond. Het is een macho cultuur. En dit is een mooie tekst. Wees mannelijk. En al de broers zeggen amen. Ja, dat is... Ze hebben meteen een goede beeld precies of wat dat betekent. Binnen zijn cultuur. In de Latijns-Amerikaanse cultuur... Ja, mannen... zijn een beetje meer belangrijk dan vrouwen. Hoe gaat het in de Nederlandse cultuur? Ik had een Irakese broer ontmoet in een conferentie en hij zegt tegen mij, in mijn land, het is eerst de man, dan de ezel en dan de vrouw. In Nederland, het is eerst de vrouw, dan de hond en dan de man. Nou, een beetje overdreven. Nou, ik ben nu in Nederland 3,5 jaar. En je vergelijkt één cultuur met een andere cultuur. Ik denk, het is niet waar dat in Nederland de vrouwen zijn meer belangrijk dan de mannen. Wat ik merk is dat in de Nederlandse cultuur, Europa misschien in de westelijke cultuur, is dat de man en de vrouw zijn uitwisselbaar. Het maakt niet uit als je bent een man of een vrouw. Ja, het is uitwisselbaar. Sterker nog, het is politically incorrect te beginnen te praten over manheid of man zijn en vrouw zijn. Dus nee, het is helemaal niet te maken. Het is in dat gedachte, ja, het is in onze maatschappij. En dan komt ook, wij zijn opgegroeid in dit maatschappij, dus het komt in je bloed. En dan, ik merk mensen beginnen te praten in vergaderingen en kerken over de rol van zusters en zo. En dan, het is erg een moeilijke thema. Ik moet zeggen, vanavond, ik wil niet praten over de rol van zusters in de gemeente. Dat is niet mijn onderwerp. Het is de achtergrond achter dat gedachte. Het is wat echt is een man en wat is mannelijk en wat is vrouwelijk. Nou, lekker rustig. Ik wil 3 Bijbelteksten lezen. Ik heb het hier al uitgedrukt. Mijn computer heeft geen nieuwe Bijbelvertaling, dus ik heb het hier in de NBG. En lekker rustig luisteren naar deze Bijbeltekst. 1 Korintiërs 11, vers 9. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. In het Engels, the woman for the man. Efeziërs 5, 22 en 23. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heer, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. 2, hier komt de derde tekst. 1 Timotheus 2, 11. Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten, maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft.
Zij moet zich rustig houden.
Nou, mijn vraag is, je hebt net de drie Bijbel moeilijke teksten gelezen. Wat voel je als ik lees deze tekst? Nou, ik begon met deze Bijbel, de nieuwe Bijbel, 3 jaar geleden of zo. Dus ik heb downgeloaden een aantal mp3's. Ja, met mensen lezen dit op een mp3 op een website. Dus ik kan in de auto alleen Bijbel luisteren. Ja? Of als ik kan niet slapen, dan kan ik lekker om Matthäus te lezen, te horen. Nou, 1 Timotheus. Er is een mooie vrouw dat leest 1 Timotheus met een mooie stem en lekker duidelijk. En wanneer zij komt naar deze tekst, 1 Timotheus 2, 11 en 12, zij hoest. Een klein... Ik glimlach. Ik denk, dit is cultureel. Zij leest het omdat het staat, maar het geeft haar pijn om dat te zeggen. Het gaat tegen iets binnen... Ja, en dan gaat door lekker de rest van het boek natuurlijk. Maar het is dus goed om onszelf te voelen. Hoe gaat het... Elke keer dat wij, jij of ik, u of ik, heeft een moeilijkheid met een Bijbeltekst. Het probleem ligt met mij, niet met de Heer. Oké, het heeft te maken met cultuur. Nou, de vraag is, is dat misschien... iets te maken met een cultuur van 2000 jaar geleden. In Nederland ligt niet 2000 jaar geleden, wij zijn een andere cultuur. Nou, misschien, wij moeten dat goed kijken. In de volgende uur, zo, wat ik hoop te doen met jullie, als dat kan, is een wandeling met 6 stappen. Eerst, ik wil iets zeggen over... het huidige probleem dat we hebben met mannelijke en vrouwelijke zijn. Dan de tweede stap is, wij zullen samen kijken dat God heeft gekozen twee geslacht te maken. De derde stap is, ik wil praten iets over wat is een man. Ik ben geen bioloog, het is niet een ander perspectief. En dan de vierde stap is, wat is een vrouw? De vijfde stap is de eerste echt probleem tussen mannen en vrouw, man en vrouw. In mijn zesde en laatste stap, hoe kunnen wij aan deze theologie vorm geven? Handen en voeten, een beetje van een praktische suggesties om te eindigen. So dat is de richting van onze thema van vanavond. Dus wat is de crisis van manheid en vrouwelijkheid? Wat is het probleem? Nou, de feministische beweging was een nuttige beweging. Er was een grote verschil tussen mannen en vrouwen, dat bestaat niet in de Bijbel, het is echt oneerlijk. En ze hebben hard gewerkt om een beetje dat in evenwicht te brengen. Maar dat gebeurt en dan het gaat verder. En dan nu het idee is dat... dat mannelijke en vrouwelijke, de verschil is een kleine toevalligheid dat een vrouw kan zwanger worden. En sommige mensen werken erg hard om een man ook zwanger te maken, om dat kleine verschil ook te verminderen. Het idee vandaag is dat ze zijn verwisselbaar. Francis Schaeffer heeft geschreven voordat hij stierf, natuurlijk dat gebeurt altijd voor... Moeilijk om te zeggen maar hij zegt, vertel me wat de wereld vandaag zegt en ik zal u vertellen wat de kerk zal zeggen 7 jaar vanaf nu. Zeg maar wat de wereld zegt, het duurt ongeveer 7 jaar en dan onze theologie is toegepast. En ik ben verbaasd om te zien dat deze dood man heeft... Ja, it makes common sense. Ik zie het. Misschien jij ook. De kern Bijbeltekst is Galaten 3, vers 28. Daarbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrij, van mannelijk of vrouwelijk. Gij allen zit immers één in Christus Jezus. Sommige christenen, ja kijk eens, in Christus er is geen meer man, geen meer vrouw. In Christus, de nieuwe maatschappij, christelijke, ze zijn verwisselbaar, het maakt niet uit. En vraag je, broers en zusters, wat gebeurt er met een man als hij niet meer duidelijk heeft wat zijn mannelijke roeping is? Wat gebeurt er met een vrouw als zij niet meer duidelijk heeft wat haar vrouwelijke roeping is? Als we niet meer begrijpen wat God verwacht van een man en wat God verwacht van een vrouw? Wat gebeurt er met een gezin wanneer mannen en vrouwen ophouden zich in gedragen als mannen en vrouwen? Wat gebeurt met een kerk als mannen en vrouwen hun door God aangewezen verschillende verantwoordelijkheden vergeten? Wat gebeurt in onze samenleving wanneer het wordt politiek incorrect om mannelijke en vrouwelijke te praten? In kort, wat dreigen wij te verliezen? Of wat hebben wij verloren? In maart 2010, ik was uitgenodigd bij een aantal broeders van de vergaderingen in Ede voor een zaterdag mannendag. Het onderwerp was interessant. Wat verwacht God van een man dat hij verwacht niet van een vrouw? Begreep je wat ik bedoel? Nou, ik heb een aantal goede christelijke boeken gekocht. En Amazon is fantastisch. De christelijke man, de man achter het hart van God en al deze soorten boeken. En de standaard christelijke boek zegt, Jezus is de model, de bijl van een christelijke man. Jezus is zachtmoedig. Jezus geeft goed leiderschap. Jezus was doelgericht. Jezus was, en je denkt, ja fantastisch, fantastisch. Maar zusters moeten ook zachtmoedig zijn. Ja, zusters moeten ook doelgericht zijn. Al deze eigenschappen zijn mooi, maar ik zie waarom alleen voor mannen. Ik zoek wat verwacht God van een man en niet van een vrouw. De andere hoofdstukken in deze soort boeken gaat over de eigenschappen van Austin. In Timotheus 3 en Titus 1. En Austin, een man van God, moet gastvrij zijn. Ik denk, ja, een vrouw ook. Een man van God moet het woord van God goed begrijpen en doorgeven. Ja, een vrouw moet dat ook doen. Een man van God, een oudste dus, hij moet niet te veel wijn drinken. Ja, misschien de vrouw ook. Ja, dus waar ik zoek, wat precies is de verschil? Wat verwacht God? Nou, wat is interessant, is dat als je begint de Bijbel te zoeken over het thema van man en vrouw in het Nieuwe Testament, over de gezin of over de kerk, bijna elke keer, zij citeert Genesis 1, 2 of 3. Ik ga terug. Wat was de cultuur in Genesis 1, 2 en 3? Hoe was het dan? Wat was de cultuur? Er was geen cultuur. De bord was leeg. Het was een witte bord. Dus alles wat gebeurt in Genesis 1, 2 en 2, 1, 2 en 3, heeft niet te maken met de cultuurargument, komt niet binnen in Genesis 1, 2 en 3. En later, ja, misschien het heeft te maken dat Mozes was, of misschien, ja, Jeremia was een beetje iets, of Paulus was een beetje tegen vrouwen of zo, of misschien Peter had problemen met zijn schoonmoeder of zo. Je kan altijd een verhaal vinden, maar in Genesis 1, 2 en 3, het is mooi, omdat het is een leeg begin. Hier komt dus de tweede stap. Man en vrouw, een deel van Gods oorspronkelijk plan. Nou, je hebt niet tijd om veel Bijbelteksten te lezen, af en toe, maar in Genesis, ik wil graag met jullie een paar Bijbelteksten zoeken. Genesis hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens. Nou, jullie hebben de Bijbeltekst zoveel gelezen. Ja. Het is niet nieuw. Maar denk erover. Het is niet toevallig dat we hebben twee geslacht. Ja, waarom? Dat was een keuze. Ik denk, ja, God is drie eenheid. Waarom heeft hij niet drie geslacht gemaakt? Of ABC of zo. Ja, dan de dating websites zijn erg interessant worden met drie geslachten. En, of vier geslacht. Of waarom niet alleen één geslacht? En dan als je wordt 30, je wordt zwanger, automatisch of zo. Ja, of je eet een speciale appel en dan je bent zwanger. En dan, dat kan ook gebeuren, waarom niet? Maar de schepper heeft gedacht, nee, niet drie, niet vier, ik zal echt twee maken. Mannelijk en vrouwelijk in de beeld van God. Dus de man en de vrouw, allebei, God heeft mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Het is niet dat de mannelijke eigenschappen zijn meer belangrijk of de vrouwelijke minder of meer. Allebei zijn beeld van God en het is goed. Maar in het algemeen, God projecteert zich naar ons, openbaar zich aan ons, normaal in de mannelijke geslacht, als een vader. Met mannelijke eigenschappen. Hij initieert, hij stuurt, hij beschermt, hij corrigeert, hij voorziet enzovoort. Nou, hoofdstuk 2. Genesis 2, vers 7. Toen maakte God de Heer de mens. Adam, dat is het Hebreeuws woord Adam. Hier in de Griekse Septuagint, dit is anthropos, heeft te maken met een man. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. En werd de mens een levende wezen. Vers 15. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden, de hof van Eden, om die te bewerken en ervoor te waken. Kijk eens, God heeft de tuin, de hof van Eden gemaakt. En hij kijkt eraan en hij denkt, ja, mooi stuk, maar het heeft werk nodig. God heeft de man geschapen om te voldoen aan een behoefte taak. Hier is een taak nodig, ik schiep een man. Geen wonder dus om te vinden dat wij mannen zijn taak gericht. Focust op taken. Man is sterk gerelateerd aan werk en diensten. Dat is geen verraad. In de vloek, in hoofdstuk 3, de vloek heeft te maken met zijn werk. De hoofdfocus van een man. Het maakt de werk, de vloek maakt zijn werk moeilijker. Hoofdstuk 2, vers 16. Hij hield hem het volgende voor. Kijk eens, de vrouw is nog niet gemaakt en hier komt de instructie voor Adam. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Vers 19 en 20, wij vinden daar dat God zegt tegen Adam, jij moet namen vinden voor de dieren. Ja, een beetje structuur. Tot nu, er was geen vrouw in beeld. Vers 18, God de Heer dacht, het is niet goed dat een mens, een Adam, een anthropos, alleen is. Ik zal een helper voor hem maken. Wat soort van helper? Een helper die bij hem past. Vers 22. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God de Heer een vrouw. En hij bracht haar bij de man. Nou, wat ik vind interessant daar. Een aantal dingen. God heeft de man en de vrouw in een verschillende manier gemaakt. Het is makkelijk voor God te zeggen, oké, hier is de man, met dezelfde manier dat ik heb de man gemaakt, ik maak nu met de stof een vrouw. Maar God maakt het moeilijk. Hij doet eerst een operatie met Adam, en dan jij opgebouwd een vrouw, en ik vraag, waarom doet God zo moeilijk? Wij moeten niet vergeten dat God is niet stom en niet eigenwijs. Als hij doet iets, hij heeft een goed idee erachter. Misschien je denkt, ja, hij heeft al de dieren gemaakt. Waarom heeft hij niet de man en de vrouw in één klap gemaakt? Dat is makkelijk, hè? Maar nee, hij heeft man gemaakt. En dan wacht en wacht en wacht. En God kijkt naar de arme man. En hij was bezig in de tuin. En hij zegt, nee, het is niet goed. Wat is niet goed met de man? Hij is eenzaam. En hij heeft hulp nodig. Ja? De vrouw is geschapen om te voldoen aan een behoefte van een relatie. Geen wonder dus dat vrouwen zijn relatiegericht. Relatie georiënteerd. In de hele wereld het is zo. Niet alleen in Nederland. De hele wereld. De vrouwen hebben meer focus op relaties dan wij mannen. Wij mannen focus op taken. Natuurlijk, we hebben relaties nodig. Maar het is zo makkelijk in een groep van dames samen meteen beginnen te praten en een gezellige tijd te hebben. Het gaat zoveel makkelijker. Met een weekend gebeurtenis voor vrouwen. Met mannen, je moet erg goed plannen hoe je kan de mannen bij elkaar te brengen. De beste manier is om hun een taak te geven. En dan zijn ze bezig. Geen verrassing dus, dat ook in de vloek, in hoofdstuk 3, de vloek heeft te maken met relaties. Het is meer moeilijk voor haar om baby's, meer pijnlijk om baby's, en ook de relatie met haar man, competitie komt daarin. God, vers 22, God bracht de vrouw tot hem. Hij verdient niet een vrouw. De aanwezigheid van een vrouw is een geschenk van genade. God is een God van genade. Hij heeft iets echt mooi nodig. Ik zal iets echt mooi voor hem maken. Hij heeft nu de verantwoordelijkheid om voor haar goed te zorgen. Daarna, Adam in vers 23. Adam geeft Eva een naam, niet andersom. Het was Adam zei, hey, ik heb veel van de dieren namen gegeven. Dat is een beeld van zijn autoriteit over de dieren. En dan komt de vrouw, God brengt een vrouw, en hij heeft een naam voor haar gekozen. Samen, Adam en Eva, vormden ze de eerste hoofdhelper huwelijkteam. Twee sleutelwoorders. Ik wil meer over dit zeggen. Hoofd en helper. Een hoofdhelper huwelijkteam. Eva zou Adam helpen om het land te zorgen. Misschien zijn namen te zoeken voor de nieuwe dieren. Ja, misschien elke dag komt tegen een paar nieuwe dieren. En dan zij kunnen samen daar helpen. Zij was een hulp voor Adam. Misschien elke dag zij gingen om een experiment te maken om nieuwe voedsel te vinden. En Eva was ook een hulp, een ondersteuning voor hem om weg te blijven van de boom. De verboden boom. Oké, nu de derde stap. De stap over het concept van hoofd zijn. Wat betekent hoofd zijn? Nou, als je zoekt in boeken, moderne boeken, sommige boeken zeggen, ja, hoofd zijn heeft te maken met bron. hoofd van een rivier en dan Jezus is de bron van de kerk en de man is de bron van de vrouwen. Heeft helemaal niets te maken met autoriteit, heeft te maken met begin. Maar de argument is erg zwak. Ik heb niet tijd om binnen te gaan, maar zoek maar andere boeken, Grudem en andere goede schrijvers. En het is niet een sterk argument. De woord, als je hebt een computer, je Bijbel op computer. Ja, je kan vandaag bijna niet een goede christen zijn zonder een computer in je Bijbel of computer te hebben. En dan, je kunt zoeken de woord hoofd, of head. En het komt voor vaak. Maar het meeste van de Bijbelteksten wordt de woord hoofd. Het is een literaal hoofd. Dit ding. Ja, waar je put je cap aan. Dat, dit ding. Maar in het Nieuwe Testament zijn een aantal, niet veel, situaties waar de woord hoofd is gebruikt in een symbolische manier. Symbolische, figuratieve manier. En wij zullen dat nu kijken. Ik zal voorstellen voor jullie 4 eigenschappen van hoofd zijn. Eerste. Hoofd heeft te maken met orde, met rol, met taak, met functie. Het heeft niet te maken met belang. Importance, belang. Ik zal hier lezen uit 1 Korintiërs 11, vers 3, 8, 9 en 11, zegt, ik wil echter dat gij dit weet. Het hoofd van iedere man is Christus. Het hoofd van de vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. En toch, in de Heer, is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. Vraag je. Wie is meer belangrijk? De Heer Jezus of God? Ja, dat is een rare vraag, omdat Jezus is God. Maar het hoofd van Christus is God. Dus het is duidelijk dat hoofd zijn heeft niet te maken met belang. Het heeft te maken met een rol of een functie. Hier is de tweede eigenschap. Hoofd heeft te maken met liefdevol dienend leiderschap. Niet met egoïstisch manipulatie. En hier zullen wij een tekst lezen in Efeziërs 5, 23 tot 25. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Wel nu, gelijk de gemeente onderdanig aan Christus, is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. Mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor haar overgegeven heeft. Een broer heeft dit tekst in zijn woorden gebruikt in een gebed, in het begin. De bijl van Christus en de kerk, de man en de vrouw. Tenminste één punt is zo duidelijk, is dat Christus en de kerk zijn niet verwisselbaar. Ja. Maar er zijn ook andere interessante nuttige lessen. Het hoofd heeft te maken met liefdevolle dienend leiderschap. Jezus heeft lief voor zijn kerk en heeft zichzelf voor haar gegeven. Dat heeft te maken met hoofd zijn. Derde eigenschap. Hoofd heeft te maken met gezag en uiteindelijk verantwoordelijkheid. Niet met genoegzaam. Niet met zelfgenoegzaam. Hier, ik zal een self-pleasing. Colossenses 1, 18. Hij, Christus, is het hoofd van het lichaam, de gemeente. 2, vers 10. En hij heeft de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. Jezus is uiteindelijk verantwoordelijkheid voor zijn kerk. Soms het is makkelijk om een beetje stress te hebben voor wat gebeurt met de kerk van de Heer Jezus op aarde. En wij zijn niet uiteindelijk verantwoordelijk voor wat gebeurt met de kerk. Het is zijn kerk. Hij is de hoofd van de kerk. Hoofd zijn heeft te maken met uiteindelijk verantwoordelijk. Natuurlijk, als jullie hier zijn in mannen aanwezig en wij zijn geroepen om hoofd te zijn, tenminste in onze gezin, misschien ook in de kerk, dan is uiteindelijk verantwoordelijkheid is iets dat wij moeten niet vergeten. Ik zal terugkomen in de einde met de handen en voeten te geven, maar uiteindelijk verantwoordelijk betekent niet dat je moet alles doen. Maar zoals de American president zegt, the buck stops with me. Ik ben uiteindelijk verantwoordelijk voor wat gebeurt in mijn gezin. Ik ben zo dankbaar, ik ben getrouwd met een Nederlandse vrouw, een goede exportproduct, ja, een goede vrouw. En ik ben zo blij voor haar helpen, zo in werk met de kinderen, met onze 4 kinderen. En wij een lekker. Maar ik weet dat ik ben uiteindelijk verantwoordelijk voor mijn gezin. Ik kan niet alles delegeren. Ik moet connected blijven met mijn vrouw en met mijn kinderen. Wat gebeurt thuis? Oké, hoofd, vierde. Hoofd is een rol, een taak of functie die niet die door God gegeven is. Nog een keer. Hoofd is een rol, een taak of een functie die door God gegeven is. Niet iets bevochten of geëist. In Efeziërs 1 vers 22 zegt: en hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente. De Heer Jezus zegt niet: ja, ik wil hoofd zijn, alsjeblieft, ik ben een vrijwilliger. Heer Jezus vecht niet om hoofd van de kerk te zijn. God heeft hem hoofd gemaakt. Mannen, wij moeten niet vechten om hoofd te zijn. Het is onze roeping van de begin. Voordat ik ga naar de vierde stap over vrouwen, misschien een persoonlijke vraag voor mannen hier. Hoe gaat het met jou? Dit is theologie, ja, maar theologie heeft handen en voeten. God van het begin heeft jou en mij mannen gemaakt met een doel om hoofd te zijn. Ik kan niet zeggen, ik heb zo moeilijke kinderen, ik wil mijn hoofdrol op een kant zetten. Ik zal zeggen naar mijn schoonmoeder, jij kan mijn kinderen hebben. Of aan mijn vrouw zei: toe maar, jij kan dat. Ik ben zo bezig op werk en zo bezig met de Heer dingen en zo. Jij kan dat houden. Ik kan dat niet loslaten. Ik bleef een man. Ik bleef met de verantwoordelijkheid om hoofd te zijn. Broeders en zusters. Broeders, het is makkelijk dat op een kant te zetten. Omdat hoofd zijn vraagt ook attentie, het vraagt werk, het vraagt concentratie. En het is makkelijk beter om met werken op de andere dingen te doen. Ik wil hier beginnen met de vierde stap. En het heeft te maken met het concept van geschikte hulp zijn. Hij heeft een hulp die bij hem past. Oké, wat precies dan is... Wat betekent dat? Genesis, we kunnen terug, ja, we hebben Genesis hier. Genesis hoofdstuk 2, vers 18. God de Heer dacht: het is niet goed dat een mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken. Een helper. Wat is dat helper? Ik zal een help maken die bij hem past. In de Bijbel, ik heb gevonden 7 Griekse woorden die vertaald als hulp. Verschillende smaken van hulp. De woord die de Septuagint gebruikt hier om hulp, vertaald helper, hulp of helper, is een woord met 2 stukjes, compound woord. De eerste helft betekent een kreet, scream, ja, kreet, is dat goed Nederlands? Kreet, scream? Kreet. Zoiets. Ja. En de tweede helft van de woord is rennen. Dus ja, het is een goede Griekse woord. Het is kreet en rennen. Dus ja, als je hebt kinderen, je weet precies, someone kreet en dan je rennen om te helpen. Dus het is een mooie woord. In Engels het is vertaald help, succor, help, follow, helper. Zullen wij een tekst vinden in Hebreeën hier, waar wij dat woord terugvinden? En het komt vaak terug in de Bijbel. In Hebreeën 2, 8. Hebreeën 2, vers 18. Want doordat hij zelf in verzoeking geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Te hulp komen. Hetzelfde Griek woord van Genesis 2:18. Sommige mannen hebben de beeld dat een huwelijk van een man en een vrouw, hij is zoals een sterke eik. Ja. En de vrouw is een mooie parasitic climber, ja, dat met mooie bloemen en komt rond de sterke eik. En dan mijn kleine help is een mooie ding, maar niet zo sterk. En dat is geen Bijbelse beeld van een huwelijk. Nou, dezelfde woord hulp komt ook in het Oude Testament, waar het zegt dat God is de hulp van Israël. Ja, hetzelfde woord. De feministbeweging in zijn literatuur, ik vind dit een beetje grappig, maar zij zeggen dat God is de baas en God is de helper van Israël. Dus helper betekent baas. God keek aan Adam, hij was in zo'n mes, hij zegt hij heeft een hulp, hij heeft een baas nodig. Dus hij heeft een vrouw gemaakt en hulp betekent een baas. Nou, dat is een beetje van een rare argument. Als je gaat thuis op je fiets en je hebt een ongeluk met een auto en je ligt op de grond en iemand belt de ambulance. En dan, een paar minuten later komt een huisarts in de ambulance en jij ligt op de grond en hier komt de huisarts om jou te helpen. Wie is meer belangrijk? Jij of de huisarts? Hier is mijn, ik heb 4 lessen of 4 punten over een hulp zijn. Mijn eerste is dat helper zijn impliceert of heeft niets te maken met belang. Ik vind in Jesaja 50 vers 7, maar de Heer helpt mij, daarom werd ik niet schaande. God helpt. Maar een paar hoofdstukken later, Jesaja 63, vers 5. En ik, zeg God, ik zag rond, maar er was geen helper. Heer, God zoekt help. Dus als je denkt, ja, mijn vrouw is een helper, het heeft helemaal niets te maken met belang. Tweede punt. Helper zijn gaat over geven aan om een echte behoefte te voldoen. Helper is geen optionele luxe. Nou, sommige mensen begrepen dat de woord helper is, ja, ik ben de baas, En ik heb een secretaresse, zij is mijn hulp. En zij kan de postzegels op de brieven stikken en in de post zetten. Zij is natuurlijk mijn hulp. En als zij heeft geen tijd of zij is ziek, geen probleem, ik kan dat mijzelf doen. Maar natuurlijk, ik heb een hulp, omdat mijn tijd is meer kostbaar dan de tijd van mijn hulp. Nou, dat is geen beeld van de woord help hier in de Bijbel. Het is geen hulp, heeft niet te maken met een optionele luxe. Het heeft te maken met iets te brengen, om te krijgen iets dat je kan voor jezelf niet doen. Toen mensen hadden problemen en ziekte, zij gaan naar Jezus en zij zeggen tegen hem, help ons. Geen postzegels op een brief. Het is dat zij hadden een probleem. In Matthäus 15, 25 bijvoorbeeld, de Canaanese vrouw met een dochter die door een boze geest bezet was, vroeg aan Jezus, Heere, help mij. Jezus had iets en zij had dat iets nodig. Markus 9, vers 22, de vader met een zoon die bezet was door een boze geest, zegt, maar als gij iets kunt doen, help ons. Dezelfde woord van Genesis 2, 18. Help ons. Jezus was de oplossing, dus de help is geen luxe, maar de help brengt iets dat de man kan niet voor zichzelf doen. Eén meer voorbeeld in Handelingen 16, vers 9. Paulus, hij had een droom van een Macedonische man. En in de droom, de Macedonische man zegt, die hem roept, steek over naar Macedonië en hetzelfde help van Genesis 2, 18. Paulus had iets, de Macedonische man had iets nodig, Paulus had het, dus alsjeblieft, help ons. Dus de help heeft te maken met een behoefte, iets te doen, een echte behoefte te voldoen. De derde eigenschap om hulp zijn. Helper zijn houdt een toevluchtsoord te zijn. Een veilige, gezellige schuilplaats. Nou, hier is een mooie Bijbeltekst. Jesaja 25, 4. Ik zal het lezen. Jesaja 25. Want gij zegt, hij zit voor de geringe en sterkte gewenst. Hij sterkte voor de arme toen hij benauwd was. En sterkte voor de arme toen hij benauwd was. Dat woord en sterkte. Ja, is dat goed gezegd? Gesterkte, ja? Dat is dezelfde woord van Genesis 2, 18. In de nieuwe Bijbelvertaling is echt een toevlucht voor de armen in hun nood. Toevlucht. Dus de woord hulp in Genesis 2, 18 heeft ook de idee, de smaak van toevlucht. Ik zal jullie, veel van jullie kennen goed Engels, dus ik geef een paar Engelse voorbeelden. In de NIV, you have been a refuge for the poor. Dus de woord help is vertaald a refuge. The Darby translation, for you, for thou hast been a fortress. The word help, vertaald as a fortress. Vrouw, kijk eens aan. Een van jouw taken, een van jouw dingen als een hulp die bij hem past, is om een fortress of een refuge of een toevlucht of een schuilplaats, een gezellige schuilplaats te zijn, of te maken. Psalm 119, vers 114. Gij zijt mijn schuilplaats in mijn schild. Nieuwe Bijbelvertaling. Bij u schuld ik. Hetzelfde woord van Genesis 2, 18. In Engels, you are my refuge and my shield. You are my hiding place. That is the Darby translation. Dus de woord hulp is vertaald hiding place. Nou, ik denk dat brengt veel mooie gedachten in de term hoop, een hoop die bij hem past. Wij leven in een moeilijke maatschappij met veel competitie en agressiviteit en een kritische omgeving, een harde wereld. En God weet dat en hij heeft een hoop die bij hem past. Een rol van de... Is iets mis hier? Oh. De vrouw, zij kan helpen om een veilige haven voor haar familie, haar gemeente te zijn. Een warme plek waar liefde, van liefde en acceptatie. Ik hoop, ik heb één meer, ik hoop dit geeft een beetje van een gevoel, een bredere gevoel, wat het betekent dat God heeft haar een hoop gemaakt. De vierde eigenschap hier, hoop zijn, betekent of impliceert, een betrouwbare partner zijn. Een trouwe teamlid. Iemand die er zeker is. Iemand waarop je kunt rekenen. Een zekere supporter en trouwe metgezel. Hier komt een Bijbeltekst, Hebreeën 13:6. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn hulp, van Genesis 2, ik zal niet vrezen. Psalm 118, vers 6, de Heer is met mij, ik zal niet vrezen. De Heer is met mij, is het woord help. In de Engels, voor de Psalm 119:6, the Lord is with me, de NIV, the Lord is with me, de woord hope is vertaald als with me, de Darby, Jehovah is for me, de NRSV, with the Lord on my side, I do not fear. Om een help te zijn is om de kant van haar man. Vraag je voor de zusters, voordat we gaan naar de volgende stap. Vrouw, zuster, hoe gaat het met jou? God heeft van het begin om jou gedacht. En hij zegt, ja, ik wil jou een hulper maken. Geen goedkope secretaris om posttegels om brieven te stikken. Maar een hulp met de eigenschappen die wij hebben net genoemd. In de paar minuten, we gaan naar stap 6. En dan zullen we proberen een paar ideeën om hoe kunnen wij handen en voeten aan deze geven. Maar eerst de stap 5. De eerste mislukking in het hoofdhelperteam. God heeft gedacht over met het hoofdhelperteam. Maar in hoofdstuk 3 van Genesis, wij vinden de eerste mislukking van dat team. En het is nuttig om daar een stukje te kijken. Omdat met ons, ik kan ook mislukken. Dus het is ook goed. Het is geen kritiek op Adam en Eva, alleen een goede voorbeeld voor ons. Dus zullen wij in Genesis 3 kijken. En voor jaren, ik had gedacht, dat nadat Eva had de banaan of appel gegeten, zij zoekt haar fiets en zij ging om haar man te vinden. En dan, hey Adam, kijk eens man, een lekker banaan. En zij geeft hem ook een stuk van haar banaan. Maar vers 6 is een beetje anders. Hoofdstuk 3, vers 6. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er eerlijk uit. Heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man. En die bij haar was.
En ook hij at ervan.
Interessante. Mr. Adam. Dus, er is een mooie boek bij Larry Crabb, The Silence of Adam. Het is ook in Nederlands. Hij maakt een paar hoofdstukken over deze gedachte hier. The silence, de stilte van Adam. Zo, hier is Adam en Eva. Zij waren misschien op zoek voor een nieuwe vrucht om te eten. Of iets, misschien iets was koffietijd om 10 uur 's morgens. En er was geen koffie in deze tijd. Dus het is tijd om een nieuwe vrucht te vinden. En zij wandelen samen. En dan, ja, de zon schijnt precies op dat mooie boom. En er was beweging in de boom. Er was een dier in de boom. Er was een slang. Nou, de slang, hij keek naar de echtpaar en hij moet een keuze maken. Zal ik met de man praten of zal ik met de vrouw praten? Wat heeft hij gekozen? Zal ik met de hoofd praten of zal ik met de helper praten? En hij heeft gekozen om met de helper te praten. Waarom? Omdat hij slow was. Slow, is dat goed Nederlands? Slow. Het zegt niet dat mannen zijn meer geestelijk of sterker of zo. Het heeft te maken met hoofd en helper. En hij zegt, ja, ik begin hier. Ik zoek een gat hier te maken. En dan, hij begint te vragen, heeft God gezegd? Nou, dat is een goede vraag. Maar ik kan ook een slechte vraag. De verschil heeft te maken met waarom. Wat is de bedoeling van de vraag? Als het is duidelijkheid te vinden, dit is een excellent vraag. Heeft God gezegd? Maar als het is een proberen om twijfels. Ja, heeft God echt dat gezegd, man? Dan het is het een slechte vraag. En zo begint de slang, Satan, met haar. Dus, de slang praat met Eva. En Adam heeft dat gehoord. Maar hij heeft niets gezegd. Adam heeft gehoord de conversatie tussen de slang en zijn vrouw. En hij zweeg. Hij heeft niets gezegd. Adam zag Eva verlang staren naar de vrucht. Adam ziet haar vrouw, zijn vrouw, dat zij doet haar hand tegen de boom. En Adam zweegt. Eva heeft banaan, appel, perzië, wat gepakt. En Adam kijkt. En hij heeft niets gezegd. En dan Eva heeft de vrucht bijten, toen kauwen en eten, en Adam, hij heeft niets gezegd. Een misluk, het gaat niet goed. Er was een verantwoordelijkheid daar voor hem en hij heeft dat niet opgenomen. Vers 9, hoofdstuk 3, vers 9. Maar God de Heer riep de mens, dat is de man, de Adam, waar ben jij? En hij antwoordde, hij, Adam. Kijk eens, God riep niet Satan. God riep, is dat goed? Riep. God riep niet Satan, God riep niet de slang. God riep niet de vrouw. Wie heeft God geroepen? Vergeet dat nooit, broeder. Als het gaat niet goed in jouw gezin met je kinderen of relaties met je vrouw, hey, God wil jou roepen. Je kan niet van hem een plekje. Als het gaat niet goed in je gemeente, ja, maar, geen maar. Jij bent een man en God heeft jou een speciale rol als hoofd gegeven. Je kan dat rol niet loslaten. Je bent verantwoordelijk. Wij zijn verantwoordelijk. Uiteindelijk verantwoordelijk.
Nou, in het volgende stuk van hoofdstuk 3, we hebben de drie vloeken. De slang is kreeg in vers 14, de vloek voor de slang is dat het is meer moeilijk om te transporteren. Vijandschap tussen de slang en mens. De vloek op de vrouw in vers 16, pijnlijker bevalling. En concurrentie ingevoerd in de hoofdhelperrelatie. En de vloek voor de man, interessant in vers 17, dat is goed. De man heeft twee fouten gemaakt. Vers 17. Tegen Adam, de mens, zei hij, God, eerste probleem, je hebt geluisterd naar je vrouw. En twee, gegeten van de boom. Nou, in een macho-cultuur, het is erg, natuurlijk, wij moeten niet luisteren naar ons vrouw. Ja, dat was het probleem van Adam. Nou, dat is te simplistisch. Er zijn een aantal voorbeelden in de Bijbel waar het is goed om de vrouw te luisteren. Ook soms het is niet. De vrouw van Adam, van Abraham zegt tegen hem, ja, lekker slapen met Hagar, mijn knecht. En Abraham heeft aan haar vrouw geluisterd en dat was niet goed. Job, de vrouw van Job zegt tegen hem, oh, je moet zelfmoord plegen. Ook een slechte advies van een vrouw. Maar Pilatus, de vrouw van Pilatus, zegt tegen hem, ik heb een droom. Laat Jezus los. En hij heeft dat niet gedaan. Ja? Belshazzar, de vrouw van Belshazzar, zegt tegen hem, zoek maar Daniel, hij is een goede man. Hij kan jou helpen. En hij heeft het gezocht en het ging goed. Nou, wat is opmerkelijk hier in hoofdstuk 3? Is dat kinderen krijgen is geen gevolg van de zondeval. Zondenval. Sommige leeuw mensen denken, ja, werk is een consequent gevolg van de zondeval. Het is niet waar, de werk komt eerder, hè? De zondeval maakt het werk moeilijker. Maar het was goed. De hoofdhelperrelatie is geen consequent, geen gevolg van de zondeval. Het was van eerder. Het was design. En de vloek en de zondeval maakt de hoop. De hoofdhelperrelatie moeilijker. Maar wij kunnen niet zeggen dat de zondeval was het begin van dat verschil. Oké, jullie zijn een geduld groep van broeders en zusters. Ik zal proberen in nog een 5 of 8 minuten te stoppen. En wij zijn nu op de laatste stap. We hebben in de eerste stap gezien de verschil, de situatie vandaag. Dat mensen weten niet zo zeker wat is mannelijk en vrouwelijk. Dan in de tweede stap hebben we gezien dat God heeft gekozen 2 geslacht te maken. Niet 3, niet 1, 2 met een verschil tussen 1. Hij heeft 1 gemaakt, hij wacht en dan nog 1 met een andere manier. Met een verschillende tijd. En dat is een theologische betekenis. Van, je vindt dat met Paulus in het Nieuwe Testament in dat verschil van tijd. En dan hebben we gezien dat wat het betekent om hoofd te zijn. Stap 4, wat het betekent om hulper te zijn. Stap 5, om de ongeluk, de probleem tussen de hoofdenhelper. En nu in de laatste deel, de laatste stap, in praktische uitingen van hoofd zijn en geschikte hulp zijn. Nou, wat volgt in de laatste 5-8 minuten, is een aantal van mijn suggesties. Tot nu, we hebben samen theologische werk gedaan. Ja? Het is goed misschien om, als je wil later terug te gaan bij deze Bijbelteksten. Maar tot nu toe is, ja, dat zegt de Bijbel. Dit is de theologische studie. Maar nu komt de toepassing. Oké, hoe kunnen wij handen en voeten in de praktijk? Hoe kunnen wij uitingen van hoofd zijn? En ik heb drie suggesties. Eén is initiatief nemen. Het is makkelijk voor onze wij mannen om passief te zijn. God wil graag dat wij initiatief nemen. Ik was uitgenodigd in de Baptiste Kerk een maand of zo geleden. En dan om de woordsdienst te geven. Zo. Dus ik ging graag. En dan er was 10 minuten, de dominee zegt, 10 minuten om te bidden. Het openen om te bidden. En dan, hij heeft gebeden. En al de andere gebeden komt van zusters. En dan hij zegt de einde amen. Nou, mijn vraag is, wat gebeurt met de initiatief van de mannen? Op het gebied van ons werk, en iedereen heeft zijn eigen werk, op een bank of op een boerderij of in een winkel of zo, of met technische dingen, je bent bezig in je hobby, je werk, en het is makkelijker om je initiatief te nemen. Je voelt jezelf zeker in dat omgeving. Maar in de omgeving van geestelijke dingen, in de omgeving van relaties, in de omgeving van een gezin, het is makkelijk. Mijn dochter heeft te beginnen een vriendschap met een ongelovige jonge man. Dat geeft me veel stress. Ik vind het veel beter een computerprogramma geschreven. Maar ja, vrouw, is goed voor jou met haar te praten. Begreep wat ik bedoel? Initiatief nemen. De uiteindelijk verantwoordelijkheid te nemen, zodat de noodzakelijke dingen gebeuren op de juiste moment. In mijn hoofd, ik ben niet 100% duidelijk wat de rol van zusters is in de gemeente. Ik ben bezig. Ik hoop in misschien 2 of 3 jaar een beetje meer duidelijkheid te hebben. Dus ik praat niet erover. Maar ik ben ook zeker dat wat maakt het thema zo moeilijk voor zusters, is dat wij mannen zijn zo lauw. Ja? We hebben een beetje van een dynamiet onder ons bil nodig. Geestelijke dynamiet natuurlijk. Je merkt in een bidstond. Je ziet, er is een zuster die graag bidden en ze is bijna kapot met iets te zeggen naar de Heer. En de mannen. Geen idee over wat te bidden. Echt. Dat maakt dit moeilijk. Er is een risico om initiatief en actie te nemen. Als je doet iets, misschien het gaat niet goed. Dus het is veilig om lekker zitten en te wachten. En misschien te klappen of kritiek te leveren of zo. Maar broeder, God heeft jou en mij om mannen geroepen om hoofd te zijn. In één ding is initiatief te nemen. 2, een gids te zijn. Eindverantwoordelijkheid nemen, zodat we op koers blijven. Ja, in je gezin ook, misschien in de gemeente ook. Als wij zijn, een van onze eigenschappen of taken als hoofd is te proberen te helpen dat wij op koers blijven. Om uit te leggen het doel, Gods plan, te motiveren, inspireren, een consistent voorbeeld te geven. Zodat anderen kunnen volgen. Anderen inspireren om trouw aan Gods plan te blijven. Afwijkingen identificeren en corrigeren. Heeft te maken met een gids zijn. En mijn derde suggestie is als een rol of vorm te geven aan hoofd te zijn, is anderen vertegenwoordiging. Anderen vertegenwoordigen. To represent others. Toen Paulus was bezig om christen dood te maken, Jezus, als hoofd van zijn kerk, zegt tegen Paulus: hey man, wat doe jij met mijn lichaam? Als iets gebeurt in jouw gezin, tegen je vrouw of je kinderen. Hey, de man komt, hey, wat doe je? Dit is mijn gezin, dit is mijn vrouw, dit is mijn kinderen. Je vertegenwoordigen je gezin. Heeft te maken ook een beetje met je gedrag, een beetje van respect te inspireren. En dat je kinderen en je vrouw kunnen, ja, hij is onze representatie. Zorgen voor anderen. Zorgen voor een opstaan om anderen te verdedigen. Anderen te beschermen. En nou een paar voorbeelden over de uiting geschikte helper zijn. Nou, het is interessant dat de woord helper, de rol van de helper moet worden vastgesteld binnen een context. In het huis en in de kerk wordt helper gedefinieerd in verband met een mannelijke hoofd zijn rol. Het is niet mogelijk om een helper te zijn als je bent alleen. Echt, hè? Het is ook niet mogelijk om een hoofd te zijn als je bent alleen. Je moet twee of meer hebben en dan is er een mogelijkheid om een hoofd te zijn en is er een mogelijkheid om een hulp te zijn. Maar dus de hulp is gedefinieerd in verband met een helper. Wanneer mannen initiatief nemen, een helper ondersteunt en bemoedigt het initiatief. Wanneer de mannen initiatief nemen, ze proberen zijn ding te doen, ondersteunt en bemoedigt. Ik was een paar jaar geleden, op bezoek met een zuster in Colombia. Zij is een zuster, Fabiola, ze was 40 jaar oud, met initiatief. Colombiaanse vrouw met ver in, zij had zijn eigen kleine bedrijf en zij had alles. Maar haar man was super passief. Hij vindt het makkelijk om tot 10 uur naar bed uit te komen. En soms had een taxi, hij doet een beetje met een taxi, dan ik kom terug. En ze zegt tegen mij: ik moet initiatief altijd in mijn huis nemen. Mijn man, hij neemt geen initiatief. Dus dit model van de Bijbel past niet bij mijn situatie. Ik zeg, ja, maar het is het Bijbelse model. Je bent een christen, je probeert dit model een vorm te geven in jouw gezin. Nou, het gebeurt in deze tijd dat de man zegt een keer tegen de vrouw: hey, op zaterdag zullen wij met de twee kinderen naar de rivier om te zwemmen? Ja, wij kunnen dat doen op zaterdag en dan wij kunnen daar een soep maken. Dat is normaal in Colombia, om een soep te maken naar de rivier en zo. Een vissensoep. Vissoep. En de vrouw is sterker op: nee, niet vis. Niet een vissensoep, maar een kippensoep. Ja, nee, vis is niet zo goed en zo. We spelen, het is moeilijk. Nee, kip is beter en zo. En ze kwam zo sterk over dat de man, hij was een beetje zwak, een argument begon en dan hij zegt: ah, geen reis naar de rivier. Ik ga nooit, ik blijf thuis. En zijn vrouw zegt: zie, kijk eens. Een moeilijke man. We hebben niets gedaan op zaterdag. Hij zegt tegen haar: ja, maar hij probeert de initiatief te nemen. Misschien niet precies zoals je wil. Maar er is geen mis met een vis. Probeer de initiatief van je man te ondersteunen. En te bemoedigen. En dan hij zal groeien in self-confidence. En hij wil meer mannelijk worden in jouw gezin. Ik denk dat is ook nodig hier in Nederland, in sommige gezinnen. Maar ook in de gemeente. En dit is een belangrijke rol voor jullie zusters. Te ondersteunen als een broeder. Proberen een beetje initiatief te nemen. Ondersteun dat broeder. Bemoedig hem. 2. Wanneer mannen gids zijn. En helper matigt. Moderates. Matigt hem en volgt zijn leiding. Het is zeer moeilijk om leiding te geven als iedereen heeft zijn eigen mening in zijn eigen ding. Natuurlijk, wij leiders praten altijd met zijn gezin of in de gemeente. Zij praten eerst en dan proberen een goede beslissing en dan leiding te geven. Maar als de beslissing is genomen, het is goed de leiding te volgen. Ja, misschien te matigen, to moderate. Te helpen te verbeteren een beetje, omdat... Ja, mannen zijn niet perfect. Dat is echt waar. Dus soms, ze hebben dat moderation nodig. Kijk, is hier een kleine Bijbelse voorbeeld. Herinneren jullie het verhaal van Ananias en Safira? Het is een sad verhaal. Echt. Ik kan me goed voorstellen dat op zondag iemand heeft zijn hele huis verkocht en al het geld gebracht naar de gemeente, naar de apostelen. En de apostelen hebben de geld verdeeld aan veel arme mensen. En het was een fantastische zondag. En Ananias denkt, wat mooi. Wat mooi om iedereen blij te zien. Ik zal proberen hetzelfde te doen. En hij heeft verkocht ook zijn huis. Is dat misschien jij en ik zal nooit doen. En hij denkt, ja maar, schatje, wij worden ouder en geen pensioensysteem meer. Misschien wij bewaren 20% in de bankrekening voor onze pensioen. En dan wij brengen de 80% naar de apostel. Fantastisch suggestie. De enige ding dat klopt niet. Dat ze hebben gezegd dat de 80% was 100%. En ik lees deze verhaal en ik denk, als de initiatief was, de initiatief van Ananias, ik weet het niet, maar ik denk misschien wel, wat jammer dat de vrouw heeft hem niet moderated. Corrigeert, ja, dat is een beetje te streng, maar ja, om te zeggen naar Ananias, jij bent een fantastische man. Dat is een mooie grote hart. Ik hou van jou zoveel voor generosity. Dat is wel mooi. Maar man, zullen wij beter de waarheid zeggen? Dat wij hebben 20% voor pensioen, maar wij zijn zo blij met de 80%. En als hij heeft dat, een beetje de leiderschap van de man, een beetje veranderd of zo. Fantastisch. Zusters moet nooit bang zijn om te proberen zijn mannen te verbeteren. Zo. Dat is een rol. Van een hulp. Niet alleen blind te volgen, maar matig te moderate en volgen zijn leiding. Laatste. Wanneer mannen een groep vertegenwoordigen, een helper heeft ontzag voor hem en voelt zijn zwakke gebieden aan. Broeders en zusters, het is tijd om te stoppen. Mijn bedoeling om dit onderwerp te praten, is niet om een interessante theologische les en discussie over aan jullie te brengen. Ik bid echt dat ik heb vanavond met woord heb van de Heeren, Gods woord, jouw houding een stuk veranderd. Dat je zegt, ja... Het gaat niet om alleen te volgen wat gebeurt in mijn maatschappij, in mijn cultuur. Maar ik ben een christen. Niet alleen een man, ik ben een christenman. Ik ben niet alleen een normale vrouw, ik ben een christenvrouw. En dan, ik zie in God, van het begin God, in Gods woord, dat hij heeft mij gemaakt als een hoofd. En hij wil graag dat ik functioneer als een liefdevol hoofd. En jullie zusters, dat God heeft God echt van het begin een idee van een fantastisch helper. Niet een kleine secretaris, nee, een hoop. Een schuilplaats, een ondersteuning, iets te geven wat de man kan nooit zelf doen. en samen een team te maken. Misschien iemand zegt, ja, maar ik ben niet getrouwd. Dus het geen... Ja, je moet een beetje meer werk doen om de toepassing. Het blijft, de logie blijft hetzelfde, maar je moet proberen een toepassing te vinden voor jouw precies situatie. Zullen we bidden? Heere God, dank u wel dat u heeft niet twee fotocopies gemaakt. Dat van het begin u heeft dit interessante model van een man en een vrouw. Met fysiek lichamelijke verschil, emotioneel verschil en ook een rolverschil. Help ons Heer om dicht bij uw woord te blijven. Deze waarheden, uw bedoeling, aan handen een vorm te geven in onze gezin. Heer, ik bid voor de mannen aanwezig vanavond. Ik bid dat u zal hen zegenen. Dat u zal hen inspireren om echt een liefdevol hoofd te zijn in zijn gezin. Een hoofd te zijn voor zijn vrouw en kinderen. Een hoofd te zijn als zij opa zijn. Hoofd te zijn in zijn hoofd te functioneren, te zijn in zijn gemeente. Heer, ik bid voor de zusters hier aanwezig. Dat u zal hen ook zegenen. Dat u zou hen inspireren met de waardevolle rol van hulpers te zijn. Niet passief hulpers, maar actief waardevol hulpers in zijn gezin en ook in de gemeente. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen.